Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraadgemeenten. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee Emma Kempeniers voorgaan. Vervolgens namens de commissie Kerkgang doen we een beroep aan degenen die ingeroosterd zijn om de kerkdiensten te bezoeken. Indien u bijvoorbeeld op vakantie niet aanwezig kunt zijn, vragen we u dit te melden bij diaken Albrechts. Dan kunnen de beschikbare plaatsen alsnog worden ingevuld. Degenen die extra ingeroosterd willen worden, kunnen dit eveneens aan broeder Albrechts doorgeven. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is voor de renovatiekas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mij is gevraagd om voorafgaand aan het zingen tussen aanhalingstekens van de eerste psalm aan te geven dat we in het kerkgebouw niet zingen, maar de psalmen mediterend overdenken. Psalmen mediterend overdenken is uiteraard voortreffelijk, maar ik heb bij deze mededelingen persoonlijk zo mijn gedachten. Wij zingen, mediterend, psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen, tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En ook het tweede en het derde vers, 65, 1, 2 en 3.
Thank you.
Wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 19, vers 6, of mediteren daarover. Het zesde vers van Psalm 19, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna volgt de schriftlezing, die is uit het eerste boek Samuel, daarvan het zevende hoofdstuk. 1 Samuel 7 is de schriftlezing, na de wet van de Heere en na het zingen of mediteren over Psalm 19, vers 6. Toen sprak God: al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark van de Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden nu met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg. En zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vastten de 10 dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand van de Heere was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over een gedeelte uit dit hoofdstuk. Dat zijn, om precies te zijn, de versen 6 tot en met 9 van 1 Samuel 7. En ik lees de woorden van onze tekst nogmaals. 1 Samuel 7, vers 6 tot en met 9. En ze werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten de 10 dagen. En zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat u ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord en tegelijkertijd ook voorbeden doen. En in de voorbeden willen we denken aan zuster Sjaan de Korte, die deze week een hormoonkuur ondergaat. En voor zuster Ma Lokker, afgelopen week onderging ze een chemokuur en er zullen nog 2 kuren volgen. En ook in het algemeen willen we de ernstig zieken in de gemeente aan de Heere opdragen. Willen wij samen bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst. En wat is het een wonder, Heere, dat we een stem gekregen hebben. Die stem hebben we ten diepste gekregen om uw naam aan te roepen en om uw naam lof te zingen. We worden er heel pijnlijk aan herinnerd dat dat uw bedoeling was in de schepping. En dat dat ook uw bedoeling is in het werk van de verlossing. We kunnen niet zingen. Heere, geef dat het toch weer zo ver mag komen. Dat we allemaal samen mogen komen. Ook degene die vanmorgen hier niet zijn, maar wel met ons verbonden zijn via de media. En dat we ook gezamenlijk uw lof mogen zingen. De boetpsalmen mogen zingen. De psalmen van geestelijk onderricht mogen zingen. De psalmen van troost en bemoediging. De psalmen van de lof, waarvan de dichter zegt: de lof is betamelijk. Want ook al kunnen we niet zingen, Heere, dat blijft staan. De lof is betamelijk, het past ons. Misschien vanuit de diepte, misschien van onze schuldverslagenheid, uw lof te zingen. Leer het ons. En als we het in de kerk niet kunnen doen, laten we het dan thuis maar doen. Zegen ons in deze dienst. We zijn vanmorgen samengekomen en we danken u dat er weer meer van ons samen mogen zijn dan een aantal weken geleden. En we bidden met aandrang, Heere, of u de dingen zo wilt besturen dat de deuren weer voluit opengaan van de kerk. Zonder beperking. En dat we allemaal onze plek met onze kinderen weer mogen innemen. Het is niet verdiend. En ook dat moeten we belijden. En geef dat dat de grote geestelijke les is die we in deze crisis mogen overhouden en voor uw aangezicht neer mogen leggen. Dat we wellicht al te vanzelfsprekend gedacht hebben: zondag 2 keer naar de kerk. Zondag onze vaste plaats. Zondag de dominee op de kansel en de kerkenraad in de kerkenraadsbank. O God, verlos ons van die geesteloze vanzelfsprekendheden. Opdat we het voor het eerst of opnieuw als een wonder gaan zien dat we samen mogen komen. Heere, wil u het geven. We dragen elkaar aan u op. Ons zoals we hier zijn, maar ook allen die met ons verbonden zijn en thuis meeluisteren. Geef u ons een gezegende dienst, in de kerk, maar ook thuis. Misschien zitten we al vele weken thuis. En dat gaat ook weer op een bepaalde manier wennen. En als we met onze kinderen als gezin rondom de tafel zitten om getuige te zijn van deze dienst, dan kan er zo makkelijk afleiding zijn. Dat kan in de kerk ook, maar in de kamer nog weer veel makkelijker. Er hoeft buiten maar iets te gebeuren en de kinderen kijken. En we zijn onze aandacht kwijt. Heere, geef dat dat niet gebeuren mag. Dat het woord zoveel beslag mag leggen op onze harten en gedachten, dat het als gevangen, uw woord zegt, krijgsgevangen is onder uw woord. En dat we mogen luisteren, moeten luisteren, willen luisteren, onder de krachtige bediening van uw Heilige Geest. En dan bidden we om meer. En dat mag, Heere, want dat hebt u zelf gezegd. Niet alleen dat we luisteren mogen en dat we de boodschap mogen begrijpen van hoeveel betekenis dat ook is. Maar wil u ons hart, wat van nature zo hard is als de hardste steen, genadig verbrijzelen onder de hamer van uw woord. Ja, doorsteken met het zwaard van uw woord. Opdat ons hart opengelegd wordt. Opdat er plaats komt voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt, radicaal en totaal. Heere, richt onze ogen op u. Juist ook omdat het vanmorgen gaan mag over een bidstond in lang vervlogen tijden. Een bidstond waarbij het belangrijkste was het Lam. Geofferd. Heere, geef dat we daarop mogen pleiten in al onze verlorenheid, schuld, rechteloosheid. En dat dat ook de dienst mag maken tot een echte bidstond. Voor onszelf, voor ons geestelijk welzijn, voor onze kinderen, kleinkinderen als we ze mogen hebben. Voor de gemeente, voor de kerken, onze eigen kerken, die zozeer in verwarring zijn. Voor kerkelijk Nederland, wat met machteloosheid geslagen is, ook in deze crisis. Met woordeloosheid zwijgen moet, terwijl het niet zou hoeven. Voor Nederland, een land wat het samen wil doen, maar wat al zo lang samen van u afgedwaald is. We belijden het, Heere. Niet omdat we boven staan, geef dat we er allemaal onder mogen bukken. En wil u een wederkeer geven. Een wederkeer tot u. Zegen ons allen, ook wanneer er moeite en zorgen zijn. U kent ze, Heere. Ernstig zieken. Enkele namen zijn genoemd, maar er zijn nog meer namen. En we mogen weten dat u alle namen kent. Dat niemand van ons voorbij gegaan wordt in uw goddelijke alwetendheid. En dan kent u ook wat leeft in ons hart. De pijn, de moeite, het verdriet, de zorg, de angst wellicht. Heere, wil u allen opzoeken die dat zo bijzonder nodig hebben. Die lijden. Misschien dat de poorten van de eeuwigheid dichtbij komen. Denk u aan hen. We dragen zuster Sjaan de Korte aan u op. We bidden dat de hormoonkuur gezegend mag worden. Wil u ook geven dat ze onder die kuren die zo afbrekend ook werken in bepaalde delen van ons lichaam, weer wat aan mag sterken, minder vermoeid mag zijn. We bidden of de kuren gezegend mogen worden, maar vooral wees u aan nabij, Heere. Als de grote medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht geweest is. En die ook weet wat we in zulke omstandigheden nodig hebben. Schenk dat ook aan zuster Ma Lokker, die chemokuur onderging en nog 2 chemokuren moet ondergaan. Maar de situatie is zorgelijk en u weet de zorgen van haar hart. En ook hoe dan alles naar ons toe kan komen. Heere, geef dat de kuren een goede uitwerking mogen hebben. Dat ze er ook niet te vermoeid en te ziek van wordt. Maar vooral bezoek u haar met uw heil in Christus. Zegen zo allen die ziek zijn, ook allen die eenzaam zijn. Juist in deze tijd als veel deuren nog gesloten blijven. Zegen u ook weduwe, weduwnaars. Degenen die op andere wijze een pijnlijk verlies geleden hebben. Heere, zie ons aan. Niet in onszelf, want dan moet u ons voorbij gaan. Wij hebben u bedroefd en vertoren door onze zonden. En zijn het niet waard dat wij door u zouden worden aangezien in gunst. Maar zie ons niet om ons, maar om het gezegende werk van de Heere Jezus aan in de Zoon van uw liefde. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We zingen nog ter inleiding op de prediking gemeente uit Psalm 130, het 2e en het 3e vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En 4, hoop op de Heere, gij vromen.
Thank you.
Psalm 118, vers 7, bemediteren we en zingen we. Aan het einde van de prediking, 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Geliefde gemeente, de meesten van u weten dat we jaren geleden in Canada hebben gediend. 32 jaar geleden bijna kwamen we terug naar Middelharnis. Maar in die periode in Canada in de jaren 80 hadden we op een gegeven ogenblik als kerken contact met de enige Schotse kerk in die grote wereldstad Toronto. En de synode had besloten dat we die contacten wat moesten uitbreiden. En samen met een collega toog ik op een gegeven ogenblik naar Toronto om de dominee die daar stond in een hele kleine gemeente te bezoeken en te overleggen wat we allemaal samen konden doen. En we hadden zo'n gesprek en wij moesten vertellen hoe onze kerken in elkaar staken. En hij vertelde iets over de Schotse kerken. En op een gegeven ogenblik vroeg hij, hoe zit dat met jullie erediensten? Nou ja, wij hebben op zondag zoals gebruikelijk 2 erediensten. En de bidstond. De wekelijkse bidstond, de prayer meeting. Ja, wij hebben een biddag in maart zo. Niet iedere week. Kun je kerk zijn zonder een bidstond iedere week te houden? We gingen wat verslagen naar huis. Begrijpt u? Niet om nu direct een wekelijkse bidstond in te voeren, maar hoe zit dat met het gezamenlijke gebed in de kerken? Dat mag je vandaag ook wel vragen, niet? Wel, vanmorgen gaat het over een bidstond. En wel een hele bijzondere. Een bidstond in crisistijd. En we letten op 3 dingen vanuit onze tekst. Allereerst spreekt die bidstond van verootmoediging. Vers 6. Zij schepten water en goten het uit en zeiden, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Vervolgens van verzoening. Want Samuel, voordat hij gaat bidden, slacht een lam. En tenslotte verhoring. Als hij bidt, verhoort de Heere ook. Dus een bid stond in crisistijd. Verootmoediging, verzoening, verhoring. De geschiedenis is bekend. De kinderen kennen hem van de zondagschool. En van de kinderbijbel misschien ook wel. Israël was in de tijd van de richteren. En die tijd wordt hier getekend. De natijd van de richteren. Heel vaak onder de macht van een ander volk. Dat was niet zomaar gebeurd. Als de Midianieten kwamen of de Filistijnen kwamen en hen overheersten, dat kwam omdat ze van de Heere waren afgeweken en allerlei vreemde goden dienden, de Baals en de Astarots. En als ze dan in nood kwamen, dan riepen ze tot de Heere en dan zond de Heere een richter en dan kwam er een tijdelijke verlossing. Maar eigenlijk is het de geschiedenis van de repeterende breuk niet, in de letterlijke zin van het woord. Telkens weer dwaalden ze af. Telkens weer dwaalden ze af. En nu in de tijd van Samuel, het staat in de vorige hoofdstukken, heersten de Filistijnen over hen. Die woonden aan de kust, wat tegenwoordig de Gaza-strook heet. Het waren machtige mensen. Ze waren lang. Ze kwamen uit Europa, misschien wel uit deze streken uiteindelijk. De afbeeldingen in Egypte tonen mensen die minstens een hoofd groter zijn dan de Egyptenaren en dan de Joden. En ze stonden bekend als geduchte strijders. Zeevolken, zo heten ze in de wetenschap, omdat ze vanuit Europa via Kreta naar de kusten van Palestina zijn gekomen. En die Palestijnen, die Filistijnen, hadden het al heel lang voor het zeggen. Ze hadden de ark veroverd. Maar ja, de God van de ark nam het voor de ark met het verzoendeksel op. Die hadden ze weer terug moeten brengen in Israël. Maar nog steeds drukte de hand van de Filistijnen op het volk. En dan zou je denken, na alles wat er gebeurd was, de verloren veldslag bij Ebenezer, 1 Samuel 4, de dood van Hofni en Pinahas en van de priester Eli, de terugkeer op een wonderlijke wijze van de buitgemaakte ark, je zou denken dat Israël zich nu wel weer zou verootmoedigen. Maar ons hart is hard, gemeente. Ik weet niet of u er ook zoveel last van hebt. Zelfs als u genade kennen mag. Hard als een keisteen, zegt de Bijbel. En de Israëlieten, ze gingen door. Baals, Astaroth. Wij zouden vandaag zeggen materialisme. De god van de entertainment. En vult u zelf de afgoden van 2020 maar in. En ondertussen Samuel maar preken. Samuel maar preken. In onze taal gezegd, kerkdienst na kerkdienst na kerkdienst. En er werd niemand bekeerd. Niemand. 20 jaar lang preken tegen de banken en tegen de harde harten. Hoe lang bent u al onbekeerd? 20 jaar? 40 jaar? 70 jaar? En dan gebeurt er iets. Hoe? We weten het niet. Er wordt niet gezegd dat er een crisis kwam. Of dat er bepaalde dingen gebeurden onder het volk, mogelijk. Maar na 20 jaren begint er iets te werken. Die voortdurende prediking, die gestage prediking van het woord, begon eindelijk vrucht te dragen. Na 20 jaar beroering onder het volk. En niet zomaar een beroering. Het ganse huis van Israël, lezen we in het begin van het hoofdstuk, klaagde de Heere achterna. Prachtige uitdrukking. Probeert u maar voor te stellen. Een beeld wat onmiddellijk naar je toe komt is een moeder in een groot gezin of in een kleiner gezin. En de kinderen zijn lastig. Misschien wel gebeurd in deze tijd dat we vaak binnen moesten blijven met onze gezinnen. Ongezeggelijk, allemaal kibbelen. En op een gegeven ogenblik is moeder het zat en ze zegt, zoek het maar uit. Ik ga weg. En ze trekt haar jas aan en ze loopt naar de deur. En de kinderen voelen, want dat voelen kinderen, dat het echt is. En ze gaan erachteraan. En de kleine jongen huilt, moeder, ga niet weg. Alsjeblieft, blijf. Dan hebt u het in een beeld, niet? Achterna klagen. Heere, verlaat ons niet. Verlaat ons niet. Dat is achterna klagen. En dan blijkt dat dat ook niet zomaar iets is. Want ze gaan naar Samuel. Ja, waar moet je anders heen in zo'n tijd? Naar de prediker van het woord. Naar de profeet van de Heere, de richter van Gods wegen. Ze gaan naar Samuel en ze vragen wat ze doen moeten. En Samuel zegt, radicale bekering. Al die afgoden de deur uit. en dient de Heere alleen. Ja, we hebben het gehoord in de wet. Misschien hebt u er langs heen gehoord. De Heere onze God is een naijvere God. En dat betekent onder andere, hij wil alleen gediend worden. Dient de Heere alleen. Ja, en dat betekent dan wel dat er een bidstond belegd wordt. En dat ze samengeroepen worden door de profeet, de richter Samuel, in Mispa. En dat ze daar samenkomen. En wat lezen we dan? Dat is het begin van onze tekst. Ze werden vergaderd in Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. En ze vastten te dien dagen en zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Ze schepten water. Sommige uitleggers die hebben zich afgevraagd, ja, was er in de buurt van Mispa water? Nou, daar zullen we ons maar niet mee gaan vermoeien. Uitleggers kunnen soms vragen stellen die geen mens stelt. En ze geven geen antwoorden op vragen die de meest wezenlijke zijn. Ze schepte water, het staat er. Water scheppen komt in de Bijbel op verschillende manieren voor. Maar hier betekent het, zoals ook meer andere plaatsen, dat ze dat water schepte in offerschalen waarschijnlijk. En als ze dat uitgieten voor het aangezicht van de Heere, gewoon heel die kan of die schaal leeggieten, al biddend. Of zoals u onder de psalmen gezeten hebt, al mediterend. Dat betekent, zo gieten wij ons volle hart uit. Gieten het leeg voor u. Het is een beeld van toevlucht nemen tot de Heere. Van schuld belijden. Van de nood en de pijn van uw leven. En van deze pandemie voor de Heere uitstorten. En vooral van je schuld voor de Heere belijden. Want er lag schuld. Israël had al zoveel keren de Heere bedroefd en vertoord met zijn afgodendienst. En dat doen ze niet alleen symbolisch door hun harten als water uit te gieten voor de Heere. Ze zeggen het ook. Terwijl ze vasten. Bidden, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Let u daarop. Tegen de Heere gezondigd. Dat is de kern van alle echte geestelijke belijdenis van zonde. Kijk, het woord zonde is natuurlijk in onze taal aan een geweldige slijtage onderhevig. Het wordt zomaar genoemd en zomaar gezegd, ja, gebeurt iets vervelends, oh, dat is zonde. Of we zeggen het in onze eigen kringen ook nogal eens een keer van, ja, we zijn allemaal zondaren. Maar dat kun je zeggen terwijl je in de zonde doorleefde. Ja, we struikelen in velen, we zijn niet volmaakt. Maar de echte schuldbelijdenis is altijd dit. Ik heb tegen u. Ja, u alleen gezondigd. En mijn jongen, lees dan maar die 51ste psalm, bijvoorbeeld. Waar David zijn zonde beleidt. En dan hoef je helemaal niet de zonde bedreven te hebben die David bedreven heeft. Daar gaat het niet over. Maar wat is de pit van zijn schuldbelijdenis? Die woorden die ik zojuist aanhaalde. Ik heb tegen u gezondigd. Schuldig staan voor God. Ons land. Ons volk. Onze regering. Ons koningshuis. Ja, dieper nog. Kerkelijk Nederland. Onze kerken. De gemeente, u, jij, ik tegen u gezondigd. En dan moet u al mediterend het vers wat we zo even zongen, maar heel persoonlijk op uw eigen leven toepassen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan mijn ongerechtigheden. Mijn. Want dat is ook een kern van zondebelijden. Niet alleen in alles wat ik verkeerd gedaan heb, aan zonde gedaan heb, heb ik tegen u gezondigd. Maar ook, zo gij in het recht wilt treden en gade slaan mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan als God de zonde straft? En dat moet hij doen. De kleine zonde, wat Luther noemde de poppenzonde, en de grote zonde. De donkere bladzijde misschien van deze achterliggende week. Wie zal bestaan? Kijk, die dichter van Psalm 130 en ook de dichter van Psalm 51, die buigen hun hoofd en die zeggen, Heer, het is waar. Ik heb gezondigd. En het Griekse woord voor belijden in het Nieuwe Testament, wil dat ook zeggen, belijden betekent buigen voor God, het met God eens worden. Wij hebben tegen u gezondigd. Ziet u het? Zo'n belijdenis betekent tegen de Heere gezondigd, dat is de kern. Mijn zonde, persoonlijk. En ten derde, het met God eens worden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En toch, ook al klinkt dit donker, en dat is het ook, wanneer dit gebeurt, verheugt de hemel zich. En staat de Satan op zijn achterste benen. Want Satan vindt het niet erg als de kerken vol zitten en als het werk in de gemeente floreert, als niemand zich maar bekeert. Als niemand maar op de knieën komt. Als niemand maar zijn schuld voor God inleeft en voor de Heere gaat belijden. En Satan vindt het ook prima als heel Nederland opgaat in samen tegen het coronavirus. Maar zonder God. Zonder verootmoediging. Maar als er echte verootmoediging komt voor het eerst en opnieuw staat hij op zijn achterste benen. En dat zie je in de gebeurtenissen die zich hier ontwikkelen in deze geschiedenis. Want als de Filistijnen horen dat die Israëlieten samengekomen zijn in Mispa, dan zit natuurlijk meteen het gerucht in de vijf steden van Filistea. Die Israëlieten zijn samengekomen in Mispa. Ze beramen een opstand. Laten we ze voor zijn. En de koningen van de Filistijnen, die mobiliseren hun legers en ze trekken op. We lezen het. Als de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Ze trokken op. Het binnenland in. En als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij. En dan zeggen ze tegen Samuel, daar in Mispa, zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Waarom? Dat zult u zich misschien wel eens afgevraagd hebben als u dit stuk las. Waarom gaan ze zelf niet bidden? Waarom buigen ze gezamenlijk hun knieën niet? Ze waren toch samengekomen in een bidstond? Dat was de bedoeling. Ze hadden toch hun harten uitgegoten voor de Heere, hun zonde beleden. Maar nu Samuel, bid voor ons. Ja, daar kun je nog wel eens tegenkomen. Je kan dat tegenkomen als ouderling op bezoek en als pastor op bezoek bij iemand die in grote moeilijkheden zit of ernstig ziek is. Dominee, wil u alstublieft voor me bidden? Of ook gewoon als vriend. Wil je alsjeblieft voor me bidden? En dat mag je vragen. En als je dan zegt dat je zult bidden, moet je het ook doen. En het niet vergeten. Want dat kan ook zomaar gebeuren. Maar hier zit het toch nog wat dieper dan alleen een verzoek wat je wel tegenkomt. Wilt u alstublieft voor me bidden? Nee, die mensen zijn zo verbroken voor de Heere, omdat ze tegen hem gezondigd hebben, dat ze eigenlijk niet weten te bidden zoals het behoort. En die momenten zijn er in het leven. Ja, zegt u, als Paulus dat zegt in Romeinen 8, wij weten niet te bidden gelijk het behoort, dan bedoelt hij dat wij dat allemaal niet weten, dat onze gebeden allemaal tekortschieten. Ja, dat is waar. Maar er kunnen momenten zijn in ons leven. En misschien hebt u dat op het ogenblik. Ik denk aan de ernstig zieke uit de gemeente. Dat je zo vastloopt en zegt, Heer, ik weet niet wat ik bidden moet. Ik heb niet eens een zucht meer. Hier in deze geschiedenis denk ik dat het zo ligt. Dat ze zo hun zonde en schuld terugkrijgen dat ze het niet meer weten. En dat kan ook gebeuren als de Heere voor het eerst in je leven laat zien wie je bent voor hem. Of misschien ook als je de genade van de Heere mag kennen en je bent ver afgedwaald. Of zit in een diepe geestelijke strijd dat je zegt, zo bitterloos. Ik kan geen woorden vinden. En als ik bid, dan zijn mijn gedachten zomaar bij wat anders. Ja, dan heb je een voorbidder nodig. En in deze oud-testamentische situatie is het volstrekt begrijpelijk dat ze dat aan Samuel vragen. Aan Samuel, van wie we in de psalm zingen. We hopen de psalm aan het eind te zingen. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. De profeet is ook een voorbidder. Net zo goed als de priester. Zwijg niet. Bid dat de Heere ons verlossen. En wat doet Samuel dan? Begint hij meteen te bidden? Nee. Ja, hij bidt wel, maar eerst wat anders. De eerste dingen moeten ook het eerste zijn, hè? Wat is dat eerste? Wel, Samuel laat een altaar bouwen en hij zal er zelf misschien ook aan meegewerkt hebben. Stenen en daarop hout. En in de buurt is kennelijk een kudde met schapen. En daar staat een klein lammetje wat nog melk drinkt bij de moeder. Een melklam staat er. En dat lammetje wordt geslacht en het wordt op het hout gelegd. Een brandoffer aan de Heere, zo lezen we in onze tekst. Maar het gaat wel wonderlijk toe. Wat staat er namelijk? Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. Het gaat niet volgens de wet. De wet Leviticus 1, de wet van het brandoffer zegt, zo'n lammetje of misschien een ram moest geslacht worden en dan moest het in stukken gedeeld worden. En dan moesten sommige van die stukken van dat lam eerst nog gewassen worden. En daarna mocht het offer pas aangestoken worden. Dat gebeurt hier allemaal niet. Geheel staat er. Dat wil zeggen, zonder dat het in stukken gedeeld werd. Waarom? Ja, sommigen zeggen dat komt omdat de dreiging zo groot was. Het moest allemaal haastig gebeuren, want de Heere moest haastig ingrijpen tot verlossing. De Filistijnen kwamen er al aan. Misschien. Maar ik denk dat de oorzaak dieper ligt. Iemand heeft het zo mooi gezegd. Daar lag het lam. Ongebroken. Niet in stukken gedeeld. Het leek net het paaslam. Want u weet dat toch? In de nacht dat Israël uit Egypte verlost werd en het paaslam geslacht werd, mocht er geen been van dat paaslam gebroken worden. Het moest geheel geslacht worden voordat het gegeten werd. Paaslam. Dat wijst heen naar hem. Van wie het in het evangelie staat in de geschiedenis van de kruisiging. En geen been van hem zal gebroken worden. Het paaslam is één geheel. Eén offer. Ik mag het ook zo zeggen. Eén volkomen offer. Net het paaslam. En wat bedoelt Samuel daar nu mee? Brandoffer offeren aan de Heere voordat hij gaat bidden. Ja, dat mogen wij vandaag vanuit de volle openbaring uit het Nieuwe Testament bekijken. Samuel wil laten zien, jullie vragen mij om te bidden. Maar weet u wat dan zo gevaarlijk is? Dat je het van de profeet verwacht. Of dat je het van de dominee verwacht. Of dat je het van een kind van God verwacht. Ja, die vrouw die heeft echt gebed voor me hoor. Pas op. Zegen als zo is, maar alsjeblieft je mond houden. Wat is het belangrijke? Samuel wijst van zichzelf af. Hij is niet de profeet. Hij is niet de voorbidder. Hij wijst naar het offer. Hij zegt, bidden kan alleen op grond van het offer. En dan moet u het zich proberen voor te stellen. De jongelui kunnen dat zeker niet. Daar op een glooiende heuvel, dat zal het waarschijnlijk geweest zijn. Stapelstenen, hout erop, een lam. Aangestoken en de rook stijgt naar de hemel. En een brandoffer is een offer, zegt onze Statenvertaling, wat gans verteerd wordt. Helemaal verteerd wordt tot as. De Griekse naam voor een brandoffer kent u. Holocaust. Holocaustom. De naam voor de verschrikkingen van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. Een brandoffer dat gans verteerd wordt. Maar in de Bijbel betekent het natuurlijk dat dat offer moest helemaal verteerd worden. Dat zijn twee dingen, moet u onthouden. Allereerst een brandoffer en een schuldoffer, ze staan naast elkaar in de Bijbel, zijn allebei offers die helemaal verteerd worden. Dat wil zeggen, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Mijn zonden verdienen het dat ik verteerd word in de toornige gloed van een rechtvaardig God. Alles iets van gezien. Dat God over de zonde vertoornd is. Bedroefd is. Onze catechismus zegt er in het begin zulke hele ingrijpende dingen over. Verteerd. Maar het brandoffer betekent ook nog iets meer. Niet alleen maar dat wij als schuldige mensen het verdienen om verteerd te worden. Kijk naar het offer. Israël kreeg zichtbaar onderwijs. Maar het brandoffer is ook de volle toewijding. Een offer van toewijding, Heere. Ook al ben ik een arme zondaar. Al ben ik het waard om verteerd te worden. Toch mag ik u dienen. Mag ik u vrezen. En als dat echt in je hart gaat leven, ook voor het eerst hoor. Hoeveel onzekerheden en vragen je nog overhoudt. dan zeg je het. Als de liefde van God in je hart is uitgestort. Liefde die vernedert. Maar ook liefde die zegt, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. En misschien denken sommigen nu aan een van de lijfspreuken van Johannes Calvijn. Laat mij maar verteerd worden. Als ik maar dienstbaar ben. Nou, zo heeft hij ook geleefd. Laat mij maar verteerd worden in toewijding aan u en aan uw dienst. En als dat naar je toe komt, dan zeg je, ja, dan is dat schuldoffer toch vooral een herinnering aan wat wij door onze zonde verdienen. Maar dan denk ik ook aan het paaslam. Want dat offer wat verteerd wordt, dat wijst heen, we hebben het al gezien, naar het paaslam, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, dat voor ons geslacht is. En wat is nu het werk van de Heer Jezus? Hij verteert. Nee, niet vanwege zijn eigen zonde, want hij was de zondeloze, de heilige. Maar verteert vanwege de zonde die op hem geladen zijn. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Letterlijk staat er weg, torst. Bezweken onder de last van de zonde van de zijne. Verteerd. Hij heeft de schuld gedragen. Maar ook de straf gedragen. Het lam is verteerd. Maar wat zat daarachter? De hartelijke toewijding aan de weg van zijn vader. Verteerd. Door liefde tot zijn vader. Verteerd. Door liefde tot zijn kerk. Offer dat gans verteerd wordt. Nou, daar zitten een aantal lessen in, gemeente. Die we maar niet moeten vergeten. Allereerst. Er is geen toegang tot God. Er is geen weg naar God toe zonder het lam. Er is geen weg om van uw schuld af te raken. Er is geen weg om weer met God verzoend te worden zonder het lam. En dan is de dringende vraag vanuit deze bidstond in Mispa: hebt u Christus nodig gekregen? Hebt u het lam nodig gekregen? En misschien daaronder, hebt u het lam lief gekregen? Ik heb die tekst aangehaald en die hoort hierbij. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wegneemt. Wegtorst. Ja, maar ook echt wegneemt. Luther heeft het zo mooi gezegd, zoals alleen hij het maar kon zeggen. Beladen met de schuld tegenover God. Zondaar die niet weet hoe het moet. Zondaar, zoals Luther vaak zegt in zijn preken. Zondaar voor de toornende God. En dan komt dat lieve lam. Hij komt door de prediking van zijn woord en in de bediening van zijn Heilige Geest. En hij komt tot de zondaar. En hij bukt naast de zondaar. En hij zegt tegen die zondaar die verbroken ligt en machteloos ligt onder zijn zonde en schuld. Geef dat hele boeltje nou maar aan mij. Al die schuld en al die zonde. Ja, zegt u misschien, maar ik kan die zonde zelf niet van mijn rug krijgen. Nee, dat kan ook niet. Dat weet ik. En dat kun je soms heel diep voelen. Maar dan komt het Lam met zijn woord en met zijn geest. En hij maakt al die banden waarmee je vastgebonden zit aan dat pak van de zonde los. En hij neemt het zelf van je af. Dat is die prachtige uitdrukking uit het bevindelijke taalgebruik. Die we maar niet moeten verleren. De schuld overnemende borg. De schuld overnemende borg. Hij neemt het over. En hij draagt het weg. Voorgoed. Als de gekruisigde zaligmaker. En dan vraag ik het u nog een keer. Hebt u deze borg nodig? Hebt u hem lief gekregen? Dat hij midden in de nood en in de schuld van deze wereld is afgedaald en neergedaald. En ik zeg het in alle eerbied. En het tegen zondaren zegt, geef dat boeltje nou maar aan mij. Dat pak, die banden, die nood. Ja, zegt u misschien, daar kan ik niet komen. Ik zie het wel dat het zo is, maar buig dan je knieën maar bij het altaar. En zeg, Heere, wil u het me geven? Wil u alles doen? Als je dat echt van harte bidt, is dat een Godverheerlijkend gebed. Want dat hoort de Heere graag. Wil u alles doen? Wil u me licht geven, opdat ik kennis krijg van u en van mezelf? Wil u me geloof geven om te geloven? Hoop om te hopen? Liefde om lief te hebben? Wil u alles doen? En dan ook nog iets wat erbij hoort, hè? Want het gaat om een bidstond. Samuel laat hierin ook zien een gebed. Moet altijd een gebed zijn wat pleit en wat smeekt op grond van het volbrachte werk van het offer. En ik vraag het aan de vaders en de moeders en aan de opa's en de oma's onder ons, of ze nu hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren. Zult u uw kinderen heel jong al leren dat kleine woordje wat we soms zo heel gedachteloos uitspreken, om Jezus wil. Want dat is maar niet het woordje wat aanduidt, dat denken de kinderen soms, ik heb dat vroeger ook gedacht, dat het gebed over is. Maar dat is de machtigste pleitgrond die er is. Dat is het offer van het Lam wat geheel de Heere geofferd wordt. U kunt het niet doen vanwege mijn zonde, wij hebben tegen de Heere gezonden. Weet u het nog? Dat was de belijdenis. Maar doe het om uw naams wil. Doe het om Jezus wil. En dan gaat Samuel bidden. Bidden zoals de vrome Israëliet in de oud-testamentische tijden bad. Dat was anders dan wij. Wij buigen onze knieën, wij vouwen onze handen, wij sluiten onze ogen. Maar de Israëliet bad met opgeheven handen staande. En met de ogen open naar de hemel. Dat is natuurlijk ook een prachtige gebedshouding. Hè? Dan laat je zien, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. Lege handen. Bevlekte handen, zondige handen. Heere, verlaat ons niet. Gedenk ons in uw gunst. Daar staat hij, naast het altaar. De rook stijgt nog steeds op naar de hemel. En je ruikt de geur van het verbrande vlees. Het offer. En dan gebeurt het. God verhoort. Er komt een machtig onweer Iets zoals wij misschien in ons hele leven niet meegemaakt hebben. Of misschien denkt u aan een zwaar onweer terug toen u nog jong was. En de Heere neemt het voor zijn volk op. Ze waren bang. Een hoopje angstige mensen rondom het altaar, rondom Samuel. Maar ze hoeven niet eens te strijden, want God strijdt voor hen. Ja, net zoals in de tijd van de uittocht uit Egypte. Dan hoort Mozes het. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Nou, zoiets gebeurt hier ook. En die Filistijnen, die machtige vijanden, worden verslagen. Hoe kwam dat? Kwam dat omdat Samuel zo'n goede voorbidder was? Nee. Ja, Samuel bad wel in de vreze des Heren en ook in het geloof. Want Samuel was een kind van God en een knecht van God. Maar er staat ook iets in de Bijbel wat ons even heel voorzichtig moet maken. U moet dat thuis maar even nalezen. Jeremia 15, de eerste verse. Dan heeft Israël het weer zo verbruid voor God, voor de zoveelste keer, dat de Heere zegt, ik zal u niet verhoren. En Jeremia bidde. Hoofdstuk 14 staat het ontroerende gebed. Ofschoon onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, doe het om uw naams wil. En de Heere zegt, ik hoor u niet. Al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, ik zal naar u niet horen. Ja, dat kan ook. Ook vandaag. Dat God het gebed afsnijdt. En dat de Heere laat merken, ik hoor u niet. Dat er roepstemmen van Gods wegen komen. Bijvoorbeeld een crisis, want dat is in elk geval een roepstem van Gods wegen, niet? En dat er gebeden wordt. Misschien wel oprecht gebeden wordt. En dat de Heere niet hoort. Want uiteindelijk zijn wij mensen, zelfs al zijn we in de Bijbel genoemd als voorbidder, Mozes, Samuel, machteloze voorbidders. God hoeft ons niet te horen. In zijn soeverein welbehagen is hij aan ons niet verplicht. Weet u wat we nodig hebben? En daarin opent deze geschiedenis opnieuw perspectieven naar het Nieuwe Testament. Een voorbidder die God altijd hoort. Die nooit afgewezen wordt. En dat is de grote koning, hoge priester en profeet, de Heer Jezus Christus. Waarvan we lezen dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Aan de rechterhand van God. Altijd leeft. En hoe bidt de Heer Jezus? Hij bidt op grond van zijn offer. Van zijn kruisdood. Mag ik het eens eenvoudig zeggen? We weten dat de Heere Jezus Christus na zijn opstanding de zichtbare tekenen van zijn lijden en sterven met zich meedroeg. In zijn handen, in zijn voeten en in zijn zijde. Zo is hij ten hemel gevaren. En als hij nu in de hemel is, en dat is hij, dan opent hij voor de troon van God als het ware. Zijn handen. En dan laat hij zijn handen zien. En dan bidt hij op grond van zijn doorboorde handen en van zijn vergoten bloed. Op grond van het offer wat op Golgotha gans verteerd werd. Vader, ik wil. Wij hebben in ons bidden niets te eisen. Maar Christus mag eisen. Op grond van zijn volbrachte werk. En dan moet de Vader horen. En begrijpt u me goed, dan wil de Vader ook van ganser harte horen. Want het offer van zijn Zoon behaagt aan hem. Volmaakt, afdoende. En wat bidt de Heer Jezus dan? Ja, daar zou natuurlijk een heleboel over te zeggen zijn, maar dat laten we rusten. Vat het maar samen. Twee dingen. Het zijn woorden uit de catechismus. De Heere Jezus bidt, ook vandaag. Ook midden in deze coronacrisis, nu we zoveel beperkingen hebben als kerk en gemeente. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Dat is de hoofdsom van Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Zou je dat niet bidden als je de Heere kennen mag? Dat heeft toch voortdurend nodig? Heere, bewaar me. Bewaar me bij uw woord. Bewaar me in de vrezen van uw naam. Bewaar me, zou Bunyan zeggen, voor de Filistijnen die woeden en tieren. Die het om de ondergang van mijn leven en van mijn geestelijk leven te doen is. Want dat is het hoor. Waar het de Satan om te doen is. Bewaar me. Bewaar me als ik ziek word en misschien heel erg veel pijn heb voor opstand. Bewaar me in de vrezen van uw naam. Bewaar me als mijn laatste uur komt. Draag me door de kolkende Jordaan van de dood heen, maar ook vermeerder. Misschien hebt u dat ook wel, dat u bij het wiegje staat van een van uw kinderen. Of van een kleinkind, misschien zelfs van een achterkleinkind. Prachtig. Om van te genieten en je over te verwonderen. Maar als het u vergaat zoals mij soms, dan slaat het ook wel eens naar binnen. Wat zal dit kind, wat zullen deze kleinkinderen, wat zullen deze komende generaties allemaal nog meemaken? En dan blijft er toch maar één gebed over. Heere, raap ze op. Trek ze met de koorden van uw liefde. Denk aan uw verbond. Dat eeuwige verbond wat vast en zeker is. En dan in het licht van onze tekst. Heere Jezus, mogen ze in uw voorbeden begrepen zijn. De namen van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, breng u ze toe, want u hebt het toch gezegd. Dat u ook bidt dat er nog toegebracht zullen worden. Het staat in Johannes 17 niet. Daar wordt vaak overheen gelezen. Dan zeggen we, ja, de Heere Jezus bidt niet voor de wereld, maar voor degenen die hem gegeven zijn. Dat staat er. Moeten we ook laten staan. Maar helemaal aan het eind. Ik bid niet alleen voor deze. Dat zijn de discipelen die op dat moment bij de Heere Jezus zijn. Die al getrokken zijn uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Maar ook voor degene die door hun woord, door hun prediking, in mij geloven zullen. De Heere Jezus bidt al voor die jongen van u. Die helemaal onbekeerd is. En dat merkt u ook. Maar als hij tot bekering komen zal, dan bidt de zaligmaker al voor hem. Dat hij getrokken wordt uit de duisternis. Dat hij de Heere leert vrezen. Heere, mag hij, mag zij, en misschien denkt u aan iemand heel in het bijzonder, in uw voorbeden begrepen zijn. En de Heere hoorde. Wat is dat? Een ontzaggelijk wonder. Toen ik jong was, hoorde ik het van de preekstoel in Sliedrecht vaak. Heere, u bent een gebedgevend een gebed horend en een gebed antwoordend God. Zo is het ook. En die God zegt vanmorgen, in uw leven, in mijn leven, in onze levensomstandigheden, in deze pandemische crisis, zoek mij en leef. En dan moeten er misschien wel een heleboel afgoden uit u en mijn leven weg. Kijk het maar eens na. Maar dan is één ding belangrijk. Dat u en jij en ik ons door Samuel laten vermanen. Om het te zoeken bij het altaar. Hij een machteloze voorbidder. Ten diepste. Maar op grond van het bloed. En op grond van de blijvende voorbeden van de Heere Jezus. De barmhartige hoge priester in de hemel. Toch een machtige voorbidder. En laat dat ons ook de weg wijzen in deze crisis. Heere, bid u voor ons. Maar ook, dat is de roeping voor de kerk in deze periode zeer zeker. Heel in bijzonder voor degene die bidden geleerd hebben. Wilt u bij het altaar van de Heere Jezus, bij het kruis van Golgotha, voorbidder zijn voor het arme Nederland? Voor de arme kerken van Nederland. Waar het oordeel aan het beginnen is bij het huis van God. Voorbidder zijn, o God, zou u een opleving, een terugkeer, een wederkeer willen geven. Verlaat ons niet. En dan zullen er wonderen gebeuren. Want dan moeten de Filistijnen wijken. De machten en de krachten van de boze. En dan zal het zijn. Zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid. Of de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Amen. Met gebed en met dankzegging. Heere, wat een wonder dat u al deze geschiedenissen in de Bijbel hebt laten optekenen. Ze zijn niet alleen maar geschreven voor toen, maar ook voor ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, zoals we vanavond zullen horen. Ook voor ons. U hebt in de tijd van Adam, van Abraham, van Samuel, van de Heere Jezus, van Paulus, al aan ons gedacht. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft. En zo worden ze ook verkondigd. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn. Het kan vaak zo stil zijn in de gemeente. Misschien is het hier anders. Geestelijk stil. Zelfs onder de crisis. Maar Heere, geef dat dat wonder mag gaan gebeuren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna, zichzelf aanklagend. Wij hebben tegen u gezondigd. En wil u dan dat wonder van de bediening van de verzoening in het bloed van het lam heerlijk maken. Kroon uw eigen werk, Heere. Kroon het werk van de zaligmaker. Kroon het werk van de Heilige Geest. Kroon uw werk, drieëne God, in het behoud, in de redding, in de verlossing van zondaren. Doe het ook onder ons. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons of blijf bij ons als we thuis zijn. En geef ons verder een goede zondag. We bidden het om Christus wil alleen. Amen. Twee versen uit Psalm 99 vormen onze slotzang 5 en 7. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk en geef dan eeuwig eer. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.